Want aan onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 122, de versen 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, ziet wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 1 en 3 van Psalm 122. Wij luisteren nu naar de schriftlezing. Die is deze avond uit het boek Handelingen, het 20e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 17 tot en met vers 38. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. 12e vers van Psalm 132, na de schriftlezing uit Handelingen 20, het 17e tot en met het 38e vers. Maar hij zond van Mileten naar Efeze. En hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet, van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en veel tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En u ziet, ik gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. En u ziet, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelve weet dat deze handen tot mij noodruft en dergene die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men alzo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heere Jezus dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen. En zij, vallende om de hals van Paulus, kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. En zij geleiden hem naar het schip. Tot zover de schriftlezing.
Oh,
zullen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Groot en heerlijk God, Koning van uw kerk, wij buigen ons neer voor u aan het begin van deze bijzondere dienst. Een dienst waarin wij samengekomen zijn met de gemeente, maar ook met vele genodigden, familie, vrienden, vertegenwoordigers van kerken en vertegenwoordigers van allerlei kerkelijke instanties. We zijn samengekomen in een uur van afscheid. En dan willen wij allereerst uw grote naam erkennen voor alles wat u in deze periode gaf, dat u ons als gemeente en dienaar van het woord aan elkaar hebt gegeven. Ruim 7 jaar mochten we in vrede en liefde samen zijn. Het woord mocht iedere zondag bediend worden. Het woord heeft zijn loop gehad. En de prediking van uw woord is ook niet ongezegend gebleven. En als we vanavond daarop terugzien, dan past alleen uw naam de eer te ontvangen. En wij zeggen uw naam eerbiedig, ootmoedig en hartelijk dank. We bidden u ook om kracht en bijstand in dit uur van afscheid. Er zal voor velen en zeker ook voor ons persoonlijk weemoed zijn in dit uur, in deze achterliggende weken al. Weemoed omdat toch banden verbroken worden. En al zal de breuk nog wat langer duren en wat geleidelijk aan zijn gestalte krijgen, toch wordt vanavond een einde aan deze periode gebracht. We bidden u, Heere, geef dat we als gemeente en ook als dienaar van het woord in deze ogenblikken alleen op u mogen zien. Daar mag het vanavond toch ook over gaan. Dat wat ook verandert in ons leven, in het gemeentelijke leven, in iemands persoonlijke leven, dat u dezelfde blijft. In uw majesteit, in uw heiligheid, in uw ontferming, in uw genade. En mogen we dan ook in deze momenten van afscheid op u zien. Alles van u verwachten. Neem dan de dingen die een hindernis kunnen zijn in deze dienst, een hindernis bij het verkondigen van uw woord of een hindernis bij het luisteren naar uw woord genadig weg. En geef dat we uw woord mogen bedienen, zoals u het wilt dat we het bedienen zullen. En schenk ons de leiding en de kracht van uw Heilige Geest om uw woord getrouw te bedienen. Er niets van af te doen en ook niets aan toe te voegen. Wil u ook geven dat we zo mogen luisteren, Heere, als gemeente, die hier voor een heel groot deel is, als allen die door hun aanwezigheid belangstelling hebben voor deze dienst en ook voor degene die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wil u ons uw zegen schenken en laat uw woord zijn kracht mogen doen. Laat het onderwijzend mogen zijn, waar nodig vermanend mogen zijn en ook vertroostend. En dat het woord ons mag wijzen op u, die eeuwig dezelfde blijft. En in Christus Jezus een God van genade zijt, die nabij is. Nabij zondaren, die dat allerminst verdiend hebben. Wil u, Heere, dat schenken, en wij bidden dat uit genade. Want wanneer wij dat vragen, hebben wij geen enkele reden bij onszelf om ons ergens op te beroemen. En we smeken of u het geven wilt. In het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden u ook om verzoening over al onze zonden. Want zoals alle dagen in het leven van ons mensen zijn ook deze ruim 7 jaren, jaren geweest waarin zonde geweest zijn in de gemeente en ook in het leven van onszelf. Het werk is gedaan door iemand die vele gebreken heeft. En er is alle reden om dat ook in dit uur voor u te belijden en u te smeken om de bedekkende en verzoenende en vergevende kracht die ligt in het bloed van de Heere Jezus. En Heere, wat er door uw kracht en door uw genade gedaan mocht worden in uw dienst, en wat er door uw kracht en uw genade zijn mocht in de gemeente, kroon het en bevestig het met uw eigen werk. We bidden u ook voor de toekomst. Wees u met de gemeente, Heere. We mogen haar vanavond verlaten, terwijl we haar op mogen dragen aan u de Heere. Toe mogen vertrouwen, als het ware terug mogen geven in uw goddelijke handen. En dan kunt u zorgen voor een gemeente, ook voor de christelijke gereformeerde kerk van Middelharnis, veel beter dan een dienaar dat kan. Wil u als de grote pastor, als de grote herder der schapen, u over de gemeente ontfermen, over de ouderen, over de mensen van middelbare leeftijd, over de jongeren, over de kinderen, ook over de hele kleine kinderen. En wil u, die de schapen hoedt en de lammeren vergadert, aan de gehele kudde gedenken. En wil u ook geven dat wanneer vanaf deze dag er een vakante plaats is, die plaats vervuld mag worden. Dat er ook veel gebed voor mag zijn onder ons allen en heel in het bijzonder binnen de gemeente en binnen de kerkenraad. We dragen de broeders van de kerkenraad aan u op en bidden of u hen wilt gedenken en de wijsheid en de bediening en de leiding van uw geest niet wilt onthouden. We vragen of u hen nabij wilt zijn in alles. Heren, we dragen ook onszelf en ons gezin aan u op. We bidden of u in de toekomst met ons wilt zijn. Toekomst die altijd onbekend is, wil u met ons gaan. Ook wanneer er een nieuwe taak wacht, die al heel spoedig zal beginnen. Wil u geven dat onze ogen alleen maar voortdurend op u gevestigd mogen zijn. En dat we ons geborgen mogen weten bij u en het woord van uw genade. Dan zal het kunnen. Dan zal het ook gaan. Heere, wil u alle werk binnen en aan de Theologische Universiteit zegenen, waar we straks een plaats zullen krijgen. Wil u hen die door de universiteit zijn afgevaardigd en ook alle anderen die bij het werk betrokken zijn, gedenken en genadig zijn. En geef dat we gezamenlijk in gebondenheid aan het woord en aan de belijdenis ons werk mogen doen onder uw zegen en in uw gunst. Zegen onze kerken, Heere. Wil u in de breedte van onze kerken wonen en werken met uw geest. En laat het woord van u, het krachtige woord, wat bij machte is om op te bouwen en een plaats te geven onder de geheiligden, onder ons in al zijn vrijheid, in al zijn ernst en in al zijn volheid onverkort gebracht mogen worden en geldigheid mogen houden. En wil u geven dat wanneer in de kerken, in de breedte, in ons vaderland, maar ook in het eigen kerkelijke leven, dingen zijn die niet zo zouden moeten zijn voor uw heilige ogen, dat er onder ons allen een wederkeer mag komen tot u. Ja, laat het zo mogen zijn, Heere, dat er ook in ons vaderland bij alle verbrokkeling, bij alle afval, een terugkeer mag zijn tot u, de God van de vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van alle genade en waarheid. En zo smeken wij voor elkaar en voor deze dienst, Heere, zie op ons neer in uw genade. Geef ons een goed uur samen, Laat niet enig mens of enig menselijks in het middelpunt staan, maar laat uzelf en het woord van uw genade centraal mogen staan en geef dat wij achter u en achter dat woord van de bediening van uw genade mogen schuilen. We bidden het in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. 3 en 4 van Psalm 17. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. Er zal één rondgang zijn. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 102, het 16e vers. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. En de tekst voor de prediking in deze afscheidsdienst is uit het gedeelte wat u gelezen is. Handelingen 20, het 32e vers. En nu, broeders, ik beveel u gode en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Geliefde gemeente, bij het woord afscheid denken wij meestal aan langgerekte horizontale lijnen. Je kunt je dat heel letterlijk voorstellen. Stelt u zich maar voor een gezin wat afscheid neemt van ons vaderland, zeg 3 eeuwen geleden, 2 eeuwen geleden, om te emigreren naar de nieuwe wereld. Dan werd zo'n familie doorgaans naar de haven gebracht, naar Rotterdam. Die haven heeft wat dat betreft een reputatie. En dan werden de mensen uitgezwaaid. En dan werd het schip nagekeken. Heel vroeger nog zeilschepen, totdat het zeil zich oploste in de dampen aan de horizon. Of later met de stoomschepen als de rookpluimen weggingen. En dan zei men tegen elkaar, vaak met tranen in de ogen, die zien we nooit weer. Dat was het dan. Want ja, afscheid, zeker als het over zo'n ingrijpend afscheid ging als ik probeerde te tekenen, dat rekt horizontaal allerlei banden. Soms zo dat die banden feitelijk verbroken worden. En vandaar dat afscheid nemen altijd pijn doet. De ene keer dieper gevoeld dan de andere keer, maar pijn doet het. En toch worden wij vanavond geroepen om afscheid te nemen, en het zou er wel heel droevig bij staan als we dan alleen maar zouden kijken naar de horizontale lijnen en als we alleen maar zouden letten op de pijn en op de weemoed die in de harten van velen van ons is. Dat hoeft ook niet. Want Paulus, die in zijn leven meermalen afscheid genomen heeft, zegt ons dat bij het afscheid er ook een lijn is naar boven, verticaal, naar de hemel, naar God. En dat wat ook verbroken wordt aan relaties, aan verhoudingen, wat er ook aan banden verbroken wordt of soms gerekt wordt, de Heere blijft. We willen daar samen vanavond over nadenken. En het thema van de prediking is Paulus' afscheid van de kerk van Efeze. We letten op 2 dingen. Allereerst, hij vertrouwt haar toe aan de genade van God en van zijn woord. En in de 2e plaats, hij verzekert haar van de kracht van God en van zijn woord. Paulus' afscheid van de kerk van Efeze. Hij vertrouwt haar toe aan de genade van God en van zijn woord. En in de 2e plaats, hij verzekert haar van de kracht van God en van zijn woord. Toen u meelas, hebt u het wel begrepen. Deze woorden vormen een deel van Paulus' bewogen afscheidsrede aan de ouderlingen van Efeze. Het blijkt uit het voorgaande deel van het hoofdstuk dat de apostel op weg is naar Jeruzalem en hij heeft haast. Want het is zijn voornemen om zo mogelijk nog voor de Pinksterdagen in de stad Jeruzalem aan te komen. En vanwege die haast, vanwege zijn reisplan, ontbreekt hem de tijd om nog naar Efeze te gaan en die gemeente waar hij zo lang geweest is nog te bezoeken. En als hij daarom in de havenstad Milete is aangekomen, die een korte afstand van Efeze ligt, vraagt hij de ouderlingen van de gemeente van Efeze om naar Milete te komen. En als zij inderhaast naar die havenstad gereisd zijn, spreekt Paulus hun toe in de woorden die in het gedeelte staan wat u gelezen is. En wat hij dan met het oog op de toekomst te zeggen heeft, dat is niet bijzonder opwekkend. Hij zegt dat hij inderdaad uit deze streken weg zal gaan en dat voor goed. Maar dat er over de gemeente in Azië moeilijke tijden zullen komen. Hij zegt ook dat hij zelf in de toekomst heel wat moeite zal moeten ondervinden. En een van de meest aansprekende woorden in dit verband is wel het 23e vers, waar hij zegt dat hij weet dat de geest hem van stad tot stad betuigt dat banden en verdrukkingen aanstaande zijn. En wat doet Paulus nu in het licht van die weinig rooskleurige situatie? Weinig rooskleurige perspectief voor de toekomst. Klaagt hij? Zegt hij, ik was liever bij jullie gebleven, dan had ik een veel rustiger leven gehad? Probeert hij zijn afscheid zo lang mogelijk te rekken om van het goede wat hem in Azië toch ook overkomen is nog zo lang mogelijk te genieten? Niets van dat alles. Hij gaat zijn weg, omdat hij weet dat het Gods weg is. En daarom wijst hij bij zijn vertrek met alle vragen die er zijn, met alle weemoed die er is, ook naar boven. En nu, broeders, zo zegt hij tot die ouderlingen en in die ouderlingen ook tot de hele gemeente van Efeze, ik beveel u met de kudde die aan uw zorgen is toevertrouwd aan God en aan het woord van zijn genade. Dat wil heel simpel zeggen dat Paulus, dat de apostel die gemeente toevertrouwt aan God. Hij laat hen als het ware in de handen van de Heere zelf achter. En daaruit blijkt, gemeente, dat hij het volstrekt met God eens is. Dat allereerst toch. Hij weet dat hij zelf strijd tegemoet gaat. Hij weet dat de gemeente van Efeze het moeilijk zal krijgen. Hij voelt ook de pijn van de scheiding. Maar nergens in zijn woorden blijkt dat hij tegen de weg die de Heere hem wijst in verzet komt. Hij stelt geen dringende, iets wat opstandig gekleurde vragen. Hoe moet het hier, hoe moet het daar? Maar er is in deze hele reden iets voelbaar van het uw wil geschieden. Uw wil alleen. En wat wij vanavond nodig hebben is iets van diezelfde overgave, u en ik. Nee, dat is niet zo omdat we al te snel allerlei is gelijktekens gaan zetten tussen wat hier in dit schriftgedeelte staat en onze situatie. Daar moeten we bij het denken over de Bijbel en het preken vanuit het woord van God altijd voorzichtig mee zijn. Met al die snelle is gelijktekens. Want de gemeente van Middelharnis is de gemeente van Efeze toen en daar niet. En ik ben zeker de apostel Paulus niet. En wij hebben ook voor de toekomst, u niet en ik niet, zulke donkere en dreigende woorden meegekregen. Zoals Paulus die wist door de geest der profetie. Maar hoe verschillend de situatie ook zijn kan, wat nodig is en wat de Heere ons alle vanuit dit woord wil leren, is die overgave aan de wil van de Heere, aan de weg van de Heere. Want het is toch zo dat we na ruim 7 jaar aan elkaar verbonden geweest te zijn, losgemaakt worden van elkaar. Goed, mijn naam blijft dan in het kerkelijk jaarboek nog wel onder Middelharnis staan, voorzien van een sterretje. Maar als predikant en gemeente wordt de band verbroken. En banden zijn er gekomen op allerlei manieren. Ik ga daar vanavond maar niet breed over uitweiden. Er zijn vooral banden gekomen onder en door het woord van de Heere. En misschien is het nog maar goed dat die banden er nog een poosje blijven, omdat ik u in de komende weken, maanden, zondags nog regelmatig hoop voor te gaan. Maar we zullen er allebei toch heel nadrukkelijk van overtuigd moeten zijn. Zoals het was, blijft het niet. En dan blijft er één ding over. U wil geschieden. Maar laat het dan ook duidelijk zijn, gemeente, dat als Paulus in deze geest de woorden spreekt, dat u wil geschieden voor hem geen doffe berusting is. Dat is het trouwens nooit. Als we echt vanuit de vreze Gods, vanuit het waarachtige geloof, dat gebed mogen bidden, u wil geschieden. Voor Paulus leidt die overgave ertoe dat hij bij zijn afscheid de gemeente en de ouderlingen aan God mag toevertrouwen. Ik beveel u aan God en het woord van zijn genade. Paulus zegt daarin als het ware dat hij jaren geleden die gemeente eens van God heeft gekregen. Hij kwam in Efeze toen er nog niets was. Maar God heeft gezorgd dat er onder zijn bediening een gemeente kwam. En hij heeft mensen zien staan op de markt die heel sceptisch stonden te luisteren naar de woorden die hij sprak. En hij heeft het misschien voor zijn ogen gezien dat mensen harten gebroken werden. Mensen tot bekering kwamen, tot het waarachtige geloof. Zo heeft hij de gemeente uit de handen van de Heere ontvangen. Hij heeft gezien dat in de 3 jaar dat hij in Efeze werkte, onder de prediking wonderen gebeurd zijn. Niet alleen dat er mensen tot bekering kwamen, maar ook dat degenen die de Heere kennen gebouwd werden en gefundeerd werden in het allerheiligst geloof. Hij heeft daar droevige dingen meegemaakt. De vijandschap. Het verzet. De afval. De voortwoekerende kracht van de zonde. Maar bij dat alles, God had hem die gemeente gegeven. En hij heeft jarenlang lief en leed gedeeld. En de zegen van de Heere op het werk gezien. Maar nu is de tijd gekomen dat hij die gemeente aan God terug moet geven. Ik beveel u aan God. Daar wordt een woord gebruikt wat je zou kunnen omschrijven met dat hij de gemeente als een kostbaar pand, als een kostbaar bezit aan de Heere toevertrouwt. Hij geeft het uit zijn handen en hij geeft haar over in de handen van de Heere. En hij zegt het als het ware in deze woorden: Heere, wat nu ook in de toekomst de gemeente zal overkomen, ik vertrouw haar toe aan u, ik leg haar in uw handen. Wilt u voor de gemeente zorgen? Ja, zal iemand vragen, maar Paulus, gaat dat allemaal zomaar? Als je die gemeente als het ware in je handen neemt en die overgeeft aan de Heere, zijn die handen waarmee je de gemeente dan aan God aanbeveelt wel brandschoon? Je hebt het wel gezegd met zoveel klem en zoveel ernst. Ik betuig u dat ik rein ben van het bloed van u allen. Maar zijn die woorden niet erg hoog en niet erg groot? Paulus, je bent toch ook als dienstknecht van de Heere geen volmaakt mens geweest? Inderdaad, gemeente, dat moeten we vanavond ook beseffen. En wanneer ik vanavond afscheid van u neem en de woorden van de apostel Paulus tot de mijne maak en u biddend aan de Heere over mag geven, moet ik van mezelf in elk geval zeggen: als ik naar mijn handen zie en ook naar de achterliggende 7 jaar zie, dan was het verre van volmaakt. Dan strepen we de woorden aan uit de schrift in alle gebrek. En vergeef u het maar, wat er niet naar de wil van de Heere was. Maar we mogen niet naar beneden blijven kijken. Al is er reden om zonde te belijden. Paulus wijst ons ook in deze woorden de weg. Want ook al was Paulus zelf een mens die zijn gebreken en zonde had, toch kon hij deze woorden zeggen. En dat was door de genade van God. En omdat hij door God zelf geroepen was en kracht en hulp gekregen had om zijn werk te doen. En ten diepste moet toch iedere predikant bij elk afscheid, al is het misschien als hij naar zichzelf ziet met vrees en beven, het kunnen zeggen voor Gods aangezicht: ik betuig heden dat ik rein ben van uw bloed. Dat ik niets achtergehouden heb wat nuttig was. Dat is, als het goed is, geen grootspraak. Dat is ootmoedig betuigen wat God gegeven heeft en wat we door zijn genade mochten doen. En daarom zit er in deze woorden een wonderlijke mengeling. Wat ons werk hier op aarde betreft, het werk van iedere dienaar van het woord. Hij heeft de verzoenende genade van de Heere nodig over alles wat hij gedaan heeft. Maar hij mag het bij God vandaan toch vrijmoedig zeggen. En toch, vrij van uw bloed. Want ik heb niets achtergehouden. En daarom kan hij toch met de handen van een zondig mens die gemeente leggen in Gods reine en vlekkeloze handen. Ik betrouw u toe aan God en aan het woord van zijn genade. Kijk, en als Paulus dat doet, dan doet hij heel letterlijk in deze woorden en in deze hele reden die hij houdt en waarin hij verantwoording aflegt, bij zijn afscheid ook een stap terug. Een stap terug omdat hij eigenlijk aan de ouderlingen en in die ouderlingen ook aan de gemeente laat zien dat het ten diepste gaat om God en om het woord van zijn genade. Kijk, dat moet iedere dienaar van het woord van tijd tot tijd, ten diepste moet hij dat altijd bij iedere preek leren om zelf een stap terug te doen. Want het gaat niet om een dienstknecht, het gaat ook niet om de komst of om het vertrek van een dienstknecht in de eerste plaats. Het gaat om God en om het woord van zijn genade. En dat is iets wat je telkens terugvindt in de Bijbel zelf, de apostelen, discipelen, Johannes de Doper, de profeten. Ze hebben allemaal zichzelf weggecijferd. Want het ging hun erom, om het woord van de koning en om het werk van de koning in het middelpunt te stellen. Om te laten zien wie hij is. En dan moeten wij maar in de schaduw staan. En Paulus laat hier zien dat ik wegga is niet eens het belangrijkste. God blijft. Ik denk aan die aangrijpende woorden, sommigen van u kennen ze, die John Owen liet schrijven op zijn sterfbed. Een dag voordat hij overleed, liet hij aan zijn goede vriend Charles Fleetwood een brief dicteren waarin deze woorden voorkomen: ik verlaat de kerk, het schip van de kerk, in een storm. Maar als de grote stuurman aan boord is, dan is het verlies van een arme roeier onder aan het boord van weinig betekenis. Want de belofte staat onoverwinnelijk vast, dat hij u nooit zal begeven en dat hij u nooit zal verlaten. Daar hebt u dezelfde lijn. Als God aan boord van het schip is, dan is het weggaan van een onderroeier niet zo belangrijk. Want hij blijft. Ja, misschien zegt u dan, is dat niet al te gemakkelijk? Als je naar die geschiedenis kijkt zoals die hier staat opgetekend in Handelingen 20, dan zeg je, die gemeente die was nog maar zo jong. Er was nog zoveel waarin ze Paulus zo nodig hadden. En dan met het oog op al die gevaren die Paulus daar tekent en die in schrille kleuren in zijn reden getekend worden, is het dan niet al te gemakkelijk om te zeggen, ik laat jullie over aan de Heere en mijn vertrek is niet zo erg? Nee, gemeente, dat is niet gemakkelijk. Of ik weet het, bij een afscheid kunnen soms wel eens heel makkelijk bepaalde woorden gezegd worden. En zelfs bepaalde bijbelwoorden gezegd worden. Maar als u de dingen leest zoals ze hier staan, dan is het bepaald niet goedkoop en gemakkelijk wat Paulus hier bedoelt. Nee, hij zegt, als ik wegga, dat is niet iets waarbij u schade leidt. Waar u minder van wordt. Maar ik beveel u aan God en aan zijn genade. Aan die genade en aan die kracht waardoor u gebouwd kunt worden in het allerheiligst geloof. En een plaats kunt krijgen onder al de geheiligden. Paulus wijst erop dat wanneer hij de gemeente aanbeveelt aan de genade van de Heere, dat die God bij machte is, almachtig is, om door zijn woord en geest de gemeente zo te zegenen, dat het werk van Paulus daarin evenze wel gemist kan worden. Wat zegt hij dan? Laten we daar ook nog een moment op letten. Hij zegt dat God machtig is om hen op te bouwen. Zo wordt het in onze vertaling tenminste gezegd. Het woord zijner genade die machtig is u op te bouwen. Dan slaat dat die natuurlijk terug op God. God is machtig. En dat is inderdaad juist en waar. Maar als u het woord zou bekijken in de oorspronkelijke tekst, dan zeg je, dan kan het ook nog zo verbonden worden dat er niet die moet staan, maar dat. En het woord van zijn genade dat machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. En ik denk wanneer je de taal en de wetten van de taal kent, dat dan het laatste het meest waarschijnlijke is. Dat dat de betekenis is. Het gaat om het woord dat door de genade van God machtig is om op te bouwen. Maar hoe het ook zij, het zijn geen tegenstrijdigheden. God en het woord van zijn genade. Dat wil zeggen, God bouwt door middel van het woord van zijn genade op. En als we dan die woorden wat op ons laten inwerken, dan is heel duidelijk dat de apostel hier zegt dat God bij machte is om door zijn woord de gemeente te bouwen. Bij machte is, daar zit het woord dynamiet in. Macht, kracht. God is zo machtig dat hij door het woord van zijn kracht de gemeente niet slechts uit de duisternis van het heidendom heeft geroepen, maar die gemeente nu ook op kan bouwen. En wat bedoelt het woord van de apostel dan dat opbouwen? Wel, dat woord opbouwen is in de Bijbel een heel breed woord, een woord met een geweldige betekenis. We kunnen dat vanavond lang niet allemaal uitwerken. We blijven maar heel dicht bij onze tekst. En dan staat er hier dat God degene is die bouwt door zijn woord en met zijn woord. En het woord opbouwen als God daarvan het onderwerp is, dat heeft in het Nieuwe Testament nogal het een en ander te maken met het leggen van het fundament en het bouwen op het fundament. De woorden roepen als het ware de gedachte van de fundering of van het fundament meteen voor de aandacht. En misschien is iemand me voor die zegt, ja, dat lees je in het begin van Paulus' eerste brief aan Korinthe, het derde hoofdstuk, waar Paulus zegt dat niemand een ander fundament kan leggen dat gelegd is, namelijk Jezus Christus. En dat hij daaraan toevoegt dat hij als een wijs bouwmeester naar de genade van God die hem gegeven is het fundament gelegd heeft. En dat een ander daarop bouwen kan. En die woorden laten zien hoe Paulus in naam van God en door de genade van God in de prediking van het evangelie een fundament gelegd heeft. En hoe God de prediking van Paulus gebruikt heeft om mensen te funderen op dat fundament. En wat is dat fundament? Het fundament is het woord. Het fundament is het woord waarvan Jezus Christus de centrale inhoud is. Jezus Christus en die gekruisigd. En daar zijn de mensen in Korinthe die tot bekering gekomen zijn. En de gelovigen in Efeze opgebouwd. Op het fundament. Op Jezus Christus. Daar gebruikt God de prediking van het woord van zijn genade voor. En dat woord van Gods genade is ook in de achterliggende 7 jaar verkondigd. Het is eigenlijk in de bijna 65 jaar van de geschiedenis van onze gemeente vrijwel onafgebroken verkondigd door nu 10 dienaren van het woord, die de gemeente vele, vele jaren gediend hebben. En de vraag ligt dan natuurlijk wel heel duidelijk aan de oppervlakte. Zijn wij onder de prediking van het woord van Gods genade al gefundeerd op dat fundament? Waar liggen de fundamenten van ons leven eigenlijk? Wat heeft het woord van de prediking, en dan denk ik niet alleen aan de laatste 7 jaar, maar in alle jaren dat u in het midden van de gemeente het woord van de Heere hoorde, wat heeft het woord van de prediking gedaan? Bent u al van de fundamenten van uw eigen leven losgestoten en gefundeerd op dat vaste fundament, die enige steenrots, Jezus Christus? Het kan zo zijn dat we nog voor eigen rekening leven. Op het wrakke fundament. Wat eenmaal zal blijken voor de eeuwigheid niet bestand te zijn. Jonathan Edwards gebruikt ergens het beeld van een vermolmde zolder van een oude hooischuur. Die geducht kraakt. En waar je ieder moment doorheen dreigt te vallen. Dat is het fundament van uw leven. Wanneer u niet op het fundament Jezus Christus gegrond bent. Het kan zijn dat de fundering van uw levenshuis heel scheef gezakt is. Omdat u jaar in jaar uit onder de prediking van het evangelie van vrije genade gezeten hebt. En het u eigenlijk heel weinig, laten we maar eerlijk zeggen, niets gedaan heeft. Dan bent u niet gebouwd op het fundament. En dat terwijl het evangelie van Gods genade in zijn ruimte, in zijn diepte, gebracht is. Zoveel jaren lang. Terwijl de Heere lokte en nodigde. Terwijl de Heere in Christus Jezus alle schatten van zijn genade aanbood. Als ik zo even iets tekende van uw leven, zou het aan deze afscheidsdienst dan niet de hoogste tijd worden dat u luisterde naar de dringende roepstem die Paulus bij een andere gelegenheid aan de gemeente meegeeft. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u funderen op dat fundament. Laat u met God verzoenen. Het kan nog, gemeente. En dat voor de grootste zondaar. Dat voor de oudste zondaar. En al denkt u misschien, ik ben te oud of ik ben te dit of ik ben te dat. Er is bij de Heere zoveel ruimte. En in het bloed van Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, opdat hij fundament van zijn gemeente zou worden. Er is zoveel kracht. God wil het doen. Door zijn woord. Door het woord van zijn genade. En begrijpt u nu waarom Paulus nooit moe geworden is Ondanks alle moeite die hij gehad heeft en alle zorgen die hij gekend heeft en alles wat door hem heen en over hem heen gegaan is, om goed te spreken van de Here en van het fundament van de kerk, van Jezus Christus en van het werk van zijn genade. Paulus spreekt daar niet alleen over in verband met het feit dat wij gefundeerd moeten worden op die rots, op dat vaste fundament. Hij bedoelt natuurlijk ook met de woorden die machtig is om u op te bouwen, dat wanneer God dat fundament legt en een zondig mensenkind uit louter genade tot bekering komt, dat hij dan verder geleid moet worden, gebouwd moet worden. Gebouwd in het geloof en in de hoop en in de liefde. En dat heeft Paulus in de prediking in Efeze ook zo al die jaren mogen doen. En er zijn onder zijn bediening mensen geweest die meer ontvangen hebben dan ze in het allereerste begin kregen. Want de Heere wil onder de prediking van het woord genade voor genade geven. En als we deze achterliggende periode bekijken en zo samen overwegen, dan zijn er toch ook geweest die zeggen: ja, de Heere heeft ook in deze tijd, soms met een avondmaalsbediening, soms in de prediking van het woord, zo heel duidelijk mij iets willen leren. En dan ging het niet om degene die het woord bedient, maar dan ging het om de kracht van de God, van wie Paulus zegt dat hij door die onweerstaanbare, dynamische kracht van zijn geest en van zijn woord mensen heeft willen onderwijzen en bouwen en funderen in het allerheiligst geloof. Als Paulus het daarover heeft, dan is een ander aspect daarvan dit. Dat woord van de Heere God, wat zondaren trekt en bouwt op het fundament en ze verder leidt, dat woord van de Heere God die gemeente ook bewaart. Want we hebben het net gezien, Paulus gebruikt een woord dat hij die gemeente toevertrouwt, als het ware in bewaring geeft bij God. Als wij aan het woord bewaren denken, dan denken we, ja, bewaren achter slot en grendel in een kast. Een voorwerp van waarde, dat berg je weg. Dat berg je heel zorgvuldig op, daar gebeurt verder niets mee. Maar dat betekent het woord bewaren hier in dit verband niet. Want als de gemeente van Efeze toevertrouwd wordt aan de hoge God van hemel en aarde, aan de koning van zijn kerk, dan wordt die gemeente niet als het ware achter slot en grendel gesloten. Maar dan ligt ze in de werkende en werkzame handen van God. En daarom zegt Paulus hier, die machtig is om u op te bouwen. Dat betekent dat de Heere door het woord van zijn genade die gemeente ook bewaart. Zullen we dat nooit vergeten? Dat ook wanneer die gemeente van Efeze straks staat in de stormen van de toekomst, en een man als Paulus er niet meer is en misschien anderen uit de kring van de discipelen of apostelen er ook niet zijn, dat het woord van God bij machte is. Het woord van Gods genade krachtig is om te bewaren. Je kan daar als vader of als moeder wel eens zo je zorgen over hebben wanneer je naar je kinderen kijkt, of als opa en oma naar je kleinkinderen. Heren, wat zullen mijn kinderen, wat zullen mijn kleinkinderen nog meemaken? Wat zal er nog gebeuren, zegt iemand die al hoog bejaard is, wanneer ik er niet meer ben? Ik beveel u en jullie, zegt Paulus, aan de God die machtig is. Om ook in het stormen van het gevaar mijn gemeente te bewaren. En misschien mensen, misschien wel jonge mensen die hier in de kerk zitten en die geestelijk gesproken ten dood en in hun hart al heel sterk afscheid genomen hebben van de dingen van de Heere en van zijn woord. Of misschien denkt u aan uw kinderen of kleinkinderen die 10 jaar geleden nog naast u in de kerk zaten, maar er nu niet meer zijn. God is machtig. Zullen we niet te gering denken van de macht van de Heere? De macht van die God van wie Paulus zegt, ik beveel u, ik leg u in zijn handen. En ja, dan zegt Paulus daarbij, die God is niet alleen machtig om ze te bouwen. Dat wil zeggen te funderen, op te bouwen in het geloof en in de liefde. Te bewaren bij het woord van de genade. Die God is ook bij machten om ze een plaats te geven, mooier nog, letterlijker nog, een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dat is een woord wat je op 2 manieren kunt uitleggen. Beter gezegd, wat 2 aspecten heeft. Heel breed kun je het uitleggen. Dat doen de meeste uitleggers. Ze zeggen, dit betekent een plaats te geven in Gods koninkrijk. Een plaats onder al degenen die door de genade van God geheiligd worden. En dan laat dit woord eigenlijk met wat andere uitdrukkingen hetzelfde zien als het eerste. Opbouwen, dat is een plaats geven in het grote Godsgebouw, in de levende kerk van de Heere. En een erfdeel geven onder de geheiligden, dat is deel te worden, plaats te krijgen onder degene die God vrezen. Maar het woord kan ook slaan op de grote toekomst. Erfdeel is een woord wat sterk naar de toekomst heen wijst. Erfdeel in de eeuwigheid. Ik denk dat we er goed aan doen om het zo uit te leggen. Paulus bedoelt hier dat hij mensen door het krachtige werk van zijn geest en door de verkondiging van het woord tot bekering kan brengen. Een plaats kan geven in de kerk hier op aarde. Maar dat de plaats hier op aarde maar iets is wat toch altijd onder het voorteken staat van het ten dele. Het volle erfdeel, de volle erfenis wacht. Een plaats onder de geheiligden. Ja, het woord heilig, dat is natuurlijk vandaag aan de dag vreselijk afgesleten. Als je op de middelbare school een heilige of een heilig boontje genoemd wordt, dat is niet best. En het woord heilig heeft natuurlijk ook door onze hele kerkgeschiedenis heen vanuit de reformatie wel een bepaalde klank gekregen. En we zijn altijd weer beducht voor bepaalde gevaren wanneer we dat woord heilig lezen. Maar gemeente, laten we niet vergeten dat het een voluit Bijbels woord is. En dat het erom gaat dat God hier op aarde een geheiligde kerk heeft. De oude Puritijnen spraken vaak als het ging over Gods kinderen en over de gemeenten, over visible saints. Mensen die, voor zover wij dat kunnen zien, heiligen zijn. En dat had niets te maken met de Romeinse visie op heiligheid van veel goede werken doen en daarmee je zaligheid verdienen. Nee, dat betekent geheiligd zijn door Gods genade en daarom ook naar de wetten en de inzettingen van de Heere wandelen. Hoe lief heb ik uw wet. Van die geheiligde geld dat Psalm 119 hun levenslied is. En dat ze bij de geboden van de Heere willen leven. Hebben we daar een plaats onder? Nee, dan ga je niet mee adverteren. Ik ben. Want daar walgt de Heere van. Als wij met onze eigen of eigen gemaakte heiligheid gaan adverteren. Dat betekent heel eenvoudig, heel ootmoedig leven. In diepe afhankelijkheid van de Heer. Maar wel bij zijn woord. En bij zijn wet. sta je soms onbegrepen in deze wereld. Want wie de wet van de Heere lief heeft, oprecht, vanuit zijn hart, wordt door heel veel mensen niet begrepen en soms letterlijk met de nek aangekeken. Maar voor Paulus en voor allen die hetzelfde dierbare geloof als Paulus hebben, is dat nu het grootste goed wat je hier op aarde kunt ontvangen. Een plaats krijgen onder Gods geheiligde. Het is toch de moeite waard om te bidden. Om op Gods woord te pleiten. Heere, geef mij ook een plaats onder uw geheiligde. En als we er door genade een plekje mogen hebben, dan mogen we vragen of God die genade wil vermenigvuldigen. Of God die genade ook zelf wil bevestigen. En ons meer en meer wil heiligen in geloof, in hoop, in liefde. En kijk, die kerk die gebouwd is op het fundament Christus. Afgestoten van eigen gerechtigde fundamenten. Afgestoten van het fundament waarop ik van nature huis. Die kerk die bestaat uit geheiligden. Wordt straks eeuwig zalig. En het afscheid van Paulus van die ouderlingen van Efeze staat ook in dat geweldige perspectief, in eeuwigheid perspectief. Want wij moeten nooit vergeten dat alle soorten van afscheid hier op aarde op een bepaalde manier heenwijzingen zijn naar het laatste afscheid. En dan laat Paulus ons weten dat hij door de genade van God die gemeente van Efeze aan God mag overgeven. En dan weet hij dat zijn werk in Efeze niet te vergeefs is geweest. En dat hij straks door diezelfde genade van God ook uit de gemeente van Efeze er zal ontmoeten. Die met hem een erfenis ontvangen onder de geheiligde in het eeuwige licht. Dat is zijn perspectief, nu hij hier in de havenmond van Mileten afscheid neemt. En gemeente, dat is eigenlijk toch het laatste woord wat bij een afscheid vanaf de kansel mag klinken. God zal straks uit alle geslachten, natie en tong een gemeente verzamelen uit alle windstreken van de wereld. Daar zullen predikanten bij zijn. Daar zullen ouderlingen, diakenen bij zijn. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Die een erfdeel ontvangen. Omdat ze door de kracht en de genade van God en van het woord van zijn genade gebouwd zijn. Mag u, mag jij daarbij zijn? Is dringend nodig om die vraag in te laten dringen in je hart, om mee te nemen. Want de toekomst wenkt, Gods grote toekomst. De eeuwigheid wacht. Wat zal het erg zijn? Als je na zoveel woorden van de Heere gehoord te hebben, toch daar geen plaats zou krijgen. Zoek deze God. Zoek het bij zijn woord. Verwacht het van het woord van zijn genade. En dan zullen er komen, ook van dit eiland, ook uit Middelharnis en Sommelsdijk, ook uit onze gemeente, die door pure genade, door de kracht van het woord en van de geest, straks staan voor de troon. Dan hebben ze niets waarop ze zich kunnen beroemen voor de Heere. Er blijft alleen maar over roemen in hem. En ik denk aan dat bekende gedicht van Robert Murray McShane. Niet zo bekend misschien als een bekende eens was ik een vreemdeling. Maar toch de moeite waard. En ik zou er één couplet uit willen aanhalen. En u vergeeft het me wel dat ik dat in het Engels doe. En daarna toch ook nog maar in een vertaling. Het luidt als volgt. When I stand before the throne, dressed in beauty, not my own. When I see thee as thou art, love thee with unsinning heart, then, Lord, shall I fully know, not till then, how much I owe. Dat is in vertaling zo ongeveer. Als ik voor uw heilige troon sta in het bruidskleed van uw zoon. Als ik u volmaakt mag zien, zondeloos mijn liefde bien. Dan eerst dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Amen. Met dankzegging. Heren, wij zeggen uw grote naam dank dat wij ook vanavond vanuit uw woord mochten horen wat u tot ons zeggen wilt. Wij zijn zo geneigd om bij dingen als een afscheid naar beneden te zien en naar elkaar te zien. Heren, het is goed om erop gewezen te worden dat we vooral op dienen te zien. En wil u dan zelf, heren, met de gemeente gaan? Wil u zelf haar in uw handen nemen? Wil u door uw woord, het woord van uw genade wat blijft? Wil u door uw woord onder haar werken en er vele van verkeerde fundamenten afbrengen en bouwen op dat enige fundament waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen? Wil u uw kinderen verder funderen? En bewaren als de appel van uw oog. En wil u geven dat het zo, voor dit en voor het toekomende leven, goed mag gaan. Dat uw zegen mee mag gaan. Dank, Heere, dat u ons ook in dit ogenblik kracht gaf. De genade om uw woord uit te dragen. wil u het woord zegenen. Laat het mee mogen gaan. En al is het uw woord vertolkt in menselijke woorden, laat het toch zo mogen zijn dat we het ervaren mogen, Heere, dat gij uw woord gebruikt en het door uw geest gebruiken kunt en wilt om te bouwen, om zondaren een plaats te geven onder de geheiligden. Wil u zo verder deze avond met ons zijn? Ook als er straks nog een paar dingen gezegd worden, wil u geven dat het ook dan gaan mag om u en het woord van uw genade. En wil u allen die misschien nog een verre reis moeten maken als deze dienst voorbij is, omringen met uw zorg en met uw bewaring en met uw genade. Zegen ons alle, Heren, en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Wordt verzocht, gemeente, om na het uitspreken van de zegen weer even uw plaats in te nemen, omdat dan, zoals u op het programma kunt zien, nog enkele toespraken zullen volgen. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Dan is er nu gelegenheid voor de gebruikelijke toespraken. En voor de luisteraars thuis noem ik even de volgorde. Dominee Tanis zal spreken als preses van de generale synode. Daarna dominee Oosterbroek uit Zierikzee namens het curatorium. Vervolgens professor Velema namens de universiteit. De vierde spreker zal zijn dominee van de sluis uit Nieuwpoort namens de klasses. En ondergetekende zal een slotwoord spreken namens kerkenraad en gemeente. Dominee Tamens, u mag het woord geven.
Broeder Baars, er is aangekondigd namens de synode. Ik heb daar direct geen opdracht voor ontvangen. Ik geloof toch wel dat er een bepaald mandaat mag zijn. In de eerste plaats in het licht van het feit dat de generale synode van onze kerken nog niet officieel gesloten is. En ook in het licht van deze werkelijkheid dat u benoemd zijt geworden door de generale synode naar stemming als universitair hoofddocent en naar wij hopen dat u te zijner tijd ook kunt promoveren en dan als hoogleraar aan onze universiteit kunt gaan werken. Waarde broeder, wij zullen het moment nimmer vergeten als afgevaardigden dat u en anderen verkozen werd om u over een enkele week en de anderen naar wij hopen volgend jaar het werk kunnen te beginnen aan onze theologische universiteit. We hebben ook in uw benoeming de leiding van de Heere mogen zien. En we zijn de koning van de kerk daar dankbaar voor. Persoonlijk heeft het me ook diep getroffen, Arie, dat ik die stemming mocht leiden en de uitslag ook aan jou mocht doorgeven. En dat je na de aanvaarding van je docentschap door mij ook toegesproken mocht worden. We kennen elkaar al van 1969. En de innerlijke band is niet slapper, maar hechter geworden. En daarom, waarde broeder, ik heb met aandacht en instemming geluisterd naar het afscheidswoord. En toen het schriftgedeelte werd voorgelezen en u ook in het begin van uw prediking even acht gaf op het verband, trof mij bijzonder wat Paulus heeft gesproken tot de gemeente van Efeze. En ik wil het in dit moment ook even onderstrepen. En ik geloof dat het ook uit uw hart gegrepen is dat u naar de toekomst uzelf ervoor over hebt, gelijk een Calvijn heeft uitgesproken, het geef uiteindelijk niet als ik verteerd word, als ik maar van dienst mag zijn. En die dienst, die hebt u ook niet gegrepen. Maar die dienst hebt u ontvangen. Wat we ontvangen, daar hebben we niet voor gewerkt. Maar dat is een geschenk. En daarom hebt u de dienst in Urk van de Heere ontvangen. En u wordt in dit afscheidsuur u de dienst niet ontnomen, maar u gaat in de dienst verder. In dit verband denk ik ook aan de woorden die Paulus van zichzelf mag schrijven. Apostel, bent u niet direct, alhoewel u in uw toekomstige functie, naar we hopen, als hoogleraar wel iets van het apostelschap mag kennen. Daarnaast discipel. Discipel wenst u te zijn en we wensen van harte toe dat het leerling zijn voor hem mag toenemen, opdat u mag onderwijzen. En het laatste woord, dat is gebleven tot het einde toe. Slaaf. Slaaf van Jezus Christus. Arie naar de toekomst. Waarde broeder, iets van het apostel zijn, van het discipel zijn, van het dienstknecht zijn. En we hopen van harte, en daarmee ook wel afsluiten. Alhoewel ik dan niet wijs op mezelf, maar ik mag hier toch ook nog wel staan namens de kerken. We gunnen jou en alle broeders die in Apeldoorn mogen werken, nu en in de toekomst. Veel Timotheüsen, dan zal onze kerk er wel bij varen. Vandaag, morgen en in de toekomst. Het ga je met je gezin wel.
Ik ben in een bijzondere positie vanavond. Want eigenlijk vertegenwoordigt het curatorium uw nieuwe opdrachtgever. Dan zijn wij wel aan elkaar gewaagd in de loop der tijden. Maar het is toch een bijzondere gevoel vanavond wat over mij komt. En ook iets van een gemengd gevoel, want het is door dominee Tanus zojuist gezegd, uw werk houdt niet op, u gaat op een andere wijze werken. En bij een afscheid raak ik ook nog dikwijls getroffen door de moeite van het afscheid nemen. Maar ik moet zeggen, vanavond zijn er bij mij andere gevoelens van ootmoedige dankbaarheid. Dat we dit mogen beleven. Het is een bijzondere maand voor u. Januari, het afscheid van uw gemeente straks. De verbinding aan de universitaire gemeenschap aan het einde van deze maand. Het is ook een heel bijzonder jaar geweest. Ik weet dat zelf ook zo ervaren als een jaar waarin de Heer toch heel bijzonder zijn trouw aan ons als kerken heeft duidelijk gemaakt. Hoewel wij dat niet waardig zijn. Ik denk dat dat ook eerlijk is om dat te moeten zeggen. Maar de Heer heeft bijzonder willen spreken ook in ons kerkelijk leven. En u bent geroepen om in onze kerken te werken. En dat vervult me met ootmoedige dankbaarheid. En de gemeente van Middelharnis mag er toch ook dankbaar voor zijn dat er niet zomaar één gemeente is die u begeert. Als u een beroep zou aannemen naar een andere gemeente, dan zou er die ene gemeente zijn, maar dat nu het hele kerkverband er is. Dat u begeert om het werk aan de universiteit, wat door professor Venema zoveel jaren gedaan is, om dat te mogen voortzetten. U krijgt een moeilijke taak. Maar het dienen in het koninkrijk is niet gemakkelijk. En de Heer geeft ons ook geen plaats waar we heel gemakkelijk kunnen werken. Het is voor u en ook voor uw vrouw en kinderen een offer. Maar dat dienen in het koninkrijk, daar rust ook zegen op. We hopen u als curatorium bij te staan in alles. De taak die u krijgt in diaconologische vakken is ook niet de kleinste taak die Apeldoorn heeft. De Heer schenkt u zijn bekwaammakende genade. En ik wil u eigenlijk meegeven wat u ook ons vandaag nog hebt willen meegeven in het interview dat in de Wekker stond met u en met uw vrouw. Dat we dat hopen te beleven, de praktijk van de godzaligheid ook aan onze universiteit. Het gaat ons om mannen van een goed getuigenis, die wetenschappelijk gevormd zijn. Maar daarbij mag de praktijk van de godzaligheid niet vergeten worden. En als dat, als u daarvoor gebruikt mag worden, met al het lek en gebrek dat ons mensen eigen is. En als de Heer dat ook door uw bediening wil geven aan onze universiteit, dan zal het gezegend worden. En ik wil het woord van de apostel Paulus u en uw vrouw meegeven en uw kinderen en ook de gemeente die u vandaag hebt losgelaten in zekere zin, omdat u ze in de handen van de Heere gegeven hebt. We zien er ook op uw nieuwe taak het woord uit de brief aan de Thessalonicenzen. De Heere nu des vredes zelf geven u vrede te allen tijd en ook in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Ik dank u.
Broerbaas, de synode heeft u naar Apeldoorn geroepen. En wij hopen u zeer binnenkort, 30 januari DV, 's morgens om 10:30, in Apeldoorn te begroeten. In de afvaardiging van twee hoogleraren met hun echtgenoten is Apeldoorn naar Middelharnis gekomen. Omdat Apeldoorn getuige wil zijn, niet alleen van uw afscheid, maar ook deel wil nemen in de gevoelens die u en uw vrouw en alle die hier zijn vanavond vervullen. Wij alle die door de kerken geroepen zijn geworden op enig moment in ons leven om naar Apeldoorn te komen, kennen de moeite van dit afscheid. Voor sommigen ligt dat ver achter ons, voor anderen wat dichterbij. Maar wij weten wat het betekent, niet maar om een gemeente, maar de gemeente los te laten. En dat niet alleen voor een predikant, maar ook voor zijn vrouw. Als ik die gevoelens vanavond tot uitdrukking zou willen brengen, broeders en zusters, dan zou ik eigenlijk maar één ding kunnen doen. Dat is een paar minuten zwijgen. Helemaal stil zijn. Om het eens door je hart heen te laten gaan wat het betekent dat een dominee die de gemeente lief heeft en door de gemeente geliefd wordt, daarvan losgescheurd wordt en dat je op een tamelijk eenzame post in de kerk gesteld wordt. Dat is natuurlijk niet mogelijk en daarom zal ik het ook niet doen, maar ik wil het u als overweging toch graag meegeven. Het is gebruikelijk, laat ik dat ook duidelijk mogen zeggen, dat in de vertegenwoordiging van het college van hoogleraren de rector spreekt. Maar in goed overleg is mij vanavond deze taak toevertrouwd. Ik ben daar ook dankbaar voor. U neemt een deel van mijn taken waar en gaat die vervullen. De rector heeft gesproken bij de aanvaarding van de benoeming. Ik wil nu nog een keer publiekelijk zeggen hoezeer het me spijt dat ik daarbij niet aanwezig kon zijn. Dat is ook Apeldoorn, dat zo'n beslag op je legt dat je op zulke hoogtepunten niet op de synode kunt zijn. De rector die zal u ook toespreken op 30 januari. En wat zouden we nou tegen elkaar willen zeggen? Mij kwam in gedachten de tekst waar ik zelf zondagmorgen over gepreekt heb. Uit Lucas 9. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Ik denk dat dat de grote verzoeking is bij het afscheid. Om naar achteren te kijken en naar achteren te blijven kijken. Mag ik u dan vanuit Apeldoorn zeggen, dan zult u niet bekwaam zijn voor die dienst. En het is uw hartelijke begeerte, dat hebben we ook vanmorgen kunnen lezen in het gesprek dat broeder Kolen met u en uw vrouw gehad heeft in de wekker, om wel dienstbaar te zijn. En daarom zou ik zeggen, bij alles wat er misschien aan herinnering mag zijn en aan weemoed, niet achterom zien, maar vooruit zien. Het merkwaardige is dat de Heer Jezus deze woorden spreekt in Lucas 9, als hij op weg is naar Jeruzalem en naar de dagen zijner opneming. Dus nog verder dan Jeruzalem, het Vaderhuis in de hemel. Als wij tot dienst in het koninkrijk geroepen worden, en dat stemt eigenlijk prachtig overeen met de tekst van u van vanavond, dan worden we geroepen om vooruit te zien. Wij wensen u toe dat u op deze wijze uw taak in Apeldoorn mocht vervullen.
Wees er dankbaar voor dat God u roept, ook al moet u nu loslaten, in dienst van heel de kerk. En aanvaard het werk zoals God u dat te doen geeft. Apeldoorn verwacht u. En wij wachten op u als universitair hoofddocent. We wachten ook op u als hoogleraar. We wachten op u ten dienste van de kerk. En u weet dat Apeldoorn een plaats heeft breder dan alleen onze kerken. Ook daarvoor wordt u verwacht en uitgenodigd. Nog één ding mag je dan helemaal niet terugzien. Jawel, er is een andere tekst in de Bijbel, Psalm 138, waar de dichter met het verleden bezig is. Maar waar die met het verleden bezig is om de God van het verleden. Nou, als u terugkijkt, denk dan aan de God van het verleden. En dan eindigt de dichter van Psalm 138. En dat mogen ook in uw hart zijn, bij de overgang naar Apeldoorn en straks bij de verhuizing. De Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goedertierenheid, Heere, is tot in eeuwigheid. En dan dat prachtige. Als dat beleden is, laat niet varen de werken uw handen. Wat we beleiden, dat wordt ook afgebeden. Wij mogen ervan overtuigd zijn dat in Apeldoorn en in de kerken er mensen zijn die bidden. Laat niet varen de werken uw handen, ook in de benoeming van u, dokter Anders Baars, aan onze universiteit in Apeldoorn. En met zijn hulp en in zijn kracht zal het gaan, al de stadia van deze weg. God zij met u namens Apeldoorn.
Geachte broeder Baars, ik hoef niet veel meer toe te voegen aan wat al gezegd is. Ook op de klasses hebben we al geruime tijd het woord mogen voeren om u te danken voor de grote inzet die u heeft gehad. Ik wil slechts dit woord meegeven. Het motto is al genoemd Terra Dum Prosim. Maar ik dacht zo de aanleiding wat we op de klasses tot u gezegd hebben, in het verlengde wat professor Velema zei, maar dan uit Lucas 17, dat was dat de discipelen hebben gevraagd Auge nobis fidem. En ik denk, als we vanavond luisteren naar het woord des Heren wat u verkondigd heeft, dat het gaat, dat dat volk wat hier altijd kan geloven, maar zoals een collega van de week het zei, als het nodig is, dan mist het zo vaak, dat het volk heeft gevraagd, vermeerder ons het geloof. En toen heeft Christus aan zijn discipelen die bekende gelijkenis gesproken, die we op de klasses u ook hebben voor je gehouden. Maar dit was de aanleiding. Nu gaat u straks uit de klasses weg. En u zult ook in het brede kerkelijke leven straks in Apeldoorn die taak hebben, zoals Calvijn dat ook had in Genève, waar dit ook schreef aan de kerk in de vervolging: zend u ons maar het hout. Dan zullen wij er pijlen van maken. We hopen dat de dienst van de Heere van u in Apeldoorn ook zo mag zijn, zoals het was in de klasses. Veel arbeid verricht buiten de gemeente. Ook zelfs buiten de klasses, niet alleen als deputaat, maar ook voor de stichtingen waar u in werkzaam bent geweest. We hopen dat de Heere die arbeid ook in de toekomst zal zegenen, opdat niet alleen voor u, als het geloof gemist wordt, maar ook aan onze zijde, dat we dan mogen bidden, Heere, vermeerder ons het geloof, dat we ook dan mogen zien dat de Heere de arbeid in Apeldoorn tot rijke zegen wil stellen voor de kerken. En ik denk dat we dan ook mooi mogen aansluiten met wat opnieuw in de Thessalonicense brief staat, maar dan aan het slot van het derde hoofdstuk. En de Heere vermeerder u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u en ook de andere professoren en docenten in Apeldoorn, opdat hij uw hart te versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen.
Aan ons dan de slotrede. Dominee, mevrouw en kinderen, gemeente en belangstellenden. Waar rook is, daar is vuur. En wat bedoel ik? Nou, dit. Reeds vanaf de zomermaanden 1995 gingen de geruchten vooruit voor een eventuele benoeming aan de Universiteit Apeldoorn. En wij vreesden hun vrezen. En ze is gekomen, met zekerheid. Gelet op het unaniem besluit van de generale synode, ja, dan mag ik en dan zal ik natuurlijk niet zeggen dat de jongens diefelijk bent ontstolen. En toch, wij raken onze leraar kwijt. En op deze wijze hebben we nog nimmer afscheid behoeven te nemen. Ik moest denken aan wijlen dominee Doornenbal. Voor mij altijd weer een boeiend karakter vanuit zijn boeken. Hij schrijft ergens in een van zijn veelgelezen boeken: een mens moet gaan waar zijn hart hem trekt en roept. Vandaar dan dit uur, wat in feite een uur van losmaking is van onze gemeente. Want voorlopig woont u nog onder ons. En voorshands is onze kansel nog de uwe. Maar de pastorale arbeid, dat is definitief beëindigd. Wij zijn vakant. Hartelijk dank voor de vele, vele arbeid onder ons verricht. Meer dan 7 jaren. En het waren goede jaren. Jaren van vrede en aangename rust. Ondanks zorgen. Ze zijn er steeds weer. Ja, ze zijn overal. Dank ook voor de zeer goede samenwerking in kerkenraadsverband. De verstandhouding was voortreffelijk. Er waren, om zo te spreken, banden van bloed en bodem. In geest en in genade. Ook voor een predikant en als raad is een homogene kerkenraad eveneens een grote gave. De prediking was eenvoudig, schriftuurlijk en bevindelijk, bevattende de volle raad Gods. En dat zonder menselijke fantasieën of menselijke bijproducten. U heeft zich vrijgemaakt. We wensen u veel open vensters toe naar het Hof der Hoven. Ook een passende woonomgeving voor u en uw gezin. Wij wensen u toe veel voldoening en vreugde in het doseren en het studeren, maar ook, en die aantekening die heb ik onderstreept, ook een spoedig promoveren. Want dat verwachten wij van u, want de weg ligt nu verder. En dan mogen de Heere uw gaven en uw arbeid zegenen tot heil van ons gehele kerkelijke leven. En tenslotte, woorden uit Psalm 90. De genade Gods mogen u, de uwen, maar ook ons als gemeente, met haar troost verrijken voor de toekomst. En dat zij zo. En dan zou ik de gemeente willen verzoeken naar goede gewoonte ten afscheid staande te zingen het 3e vers uit Psalm 37. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht.
staat nog één ding voor de slotzang. En dat is dankwoord. Ik zal het heel kort maken. En u zult dat begrijpen. Na alle goede woorden die gesproken zijn, heb ik daar niet zoveel meer aan toe te voegen. En laat het woord dan ook maar het voornaamste zijn van deze avond. Onze woorden betekenen in het licht van het woord van de Heere niet zoveel. Ik wil alle sprekers allereerst heel hartelijk dank zeggen voor hun welgemeende woorden, voor hun wensen. En laat het zo mogen zijn dat de Heere alle goede wensen met zijn zegen mag vervullen. Wanneer vooral vanuit de gemeente, kerkenraad en ook vanuit de klasses dank gebracht is voor het werk, dan zeg ik heb het met liefde gedaan, ik heb het mogen doen. Ik heb het ook met mijn gebreken gedaan, dat is al gezegd, het mag ook nog wel even onderstreept worden. Maar ik hoop dat de gemeente, die natuurlijk allereerst, en de kerkenraad wel mag gaan. Ik heb dat in de prediking van vanavond proberen uit te drukken. Dat God met u mag zijn, dat het u alle eeuwig wel mag gaan. En zo wil ik u en de kerkenraad aan de Heere aanbevelen en aan het woord van zijn genade. Datzelfde wens ik de klasses toe. Binnen de klasses hebben we heel veel vergaderd. Ik denk dat de klasses Rotterdam de meest vergaderrijke klasses is. Of dat een plus of een min is, dat laat ik aan de wijze beoordeling van u allen over. Maar het is wel eens heel zwaar geweest. En ik verlaat het schip van deze klasses niet zonder zorg. Nu is mijn zorg niet het allerbelangrijkste. Maar broeders, laat het woord van de Heere, het woord van zijn genade, ook rijk onder u wonen en verbinden aan hem en zo ook aan elkaar. Dat wens ik u van harte toe. Dankbaar ben ik ook voor de woorden die gesproken zijn door de eerste drie sprekers, waarbij op verschillende wijze en toonaarden ook meer in de richting van de toekomst gekeken werd. Ik hoop dat ik in Apeldoorn van de Heere een goede plaats mag ontvangen, maar ook bij u allen en bijzonder bij al degenen die daar werken mogen. Het zal een hele taak zijn, een hele verandering zijn. Dat is ook gezegd. Het is zo dat het toch ook zo gezegd mag worden. Als je toch bij alle vragen die er kunnen blijven tot op zekere hoogte weten mag dat de Heere de weg leidt en ook deze weg geleid heeft, dan zal hij het ook maken. Dank ook voor alle persoonlijke woorden die in het een en ander doorgeklonken hebben. Ik wil u allen danken voor uw aanwezigheid. Daarbij denk ik uiteraard aan de gemeente allereerst, kerkenraad, belangstellenden uit verschillende plaatselijke gemeenten, belangstellenden uit de klasseskerken, belangstellenden uit Urk die ik zag. Uit Dundas zijn ze helaas niet vertegenwoordigd, maar er is vandaag nog gebeld, dus ze weten het ook en ze leven mee. Heel hartelijk dank ook voor de aanwezigheid van officiële vertegenwoordigingen van de plaatselijke kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Broeders, u ook allen God zegen toegewenst. En dat te midden van alle verwarring die er kerkelijk is, we bij dat ene woord van Gods genade mogen zoeken. Hartelijk dank ook aan de Hervormde Kerkvoogdij voor het ter beschikking stellen van dit kerkgebouw, aan de koster en degene die hem terzijde staan. Dankbaar ben ik ook voor vertegenwoordigingen van verschillende besturen, voor de afvaardiging van burgemeesters en wethouders, voor verschillende leden uit de kring van familie en vrienden. En als ik iemand vergeten ben, neemt u mij dat in deze dagen waarin zoveel door je heen gaat, maar niet kwalijk. Uw aanwezigheid is op hoge prijs gesteld. Ik sluit af. En ik zou willen afsluiten met deze woorden, die ik in ander verband in de afscheidsavond van de gemeente deze week ook al gezegd heb. Het is zo dat rondom de synode en de benoemingen veel gebed geweest is. Ik weet dat. En daar zijn ook op allerlei manieren is daar uiting aan gegeven. Laat er onder ons allen veel gebed mogen blijven voor de universiteit en voor de kerken. Opdat het ons, en dat bedoel ik dan voor ons allen, wel mogen gaan. Dat gebed is zo dringend nodig. Want het is toch bijbels, een kostbare belofte, die ook betaald is met het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat de Heere op het gebed wonderen wil doen. En als we in deze chaotische tijd iets nodig hebben, is het dat we de wonderen van de Heere mogen zien. Heel eenvoudig in de gemeente, in de kerken. En ook aan onze theologische opleiding. God zegene u allen. Hij zij met u bij de dingen van alle dag. Op de zondag, in geestelijk opzicht. Hij zij met u als de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En laten we dat ten slotte staande zingen. Elkaar toezingen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. En dan toch ook de lofverheffing, drie ene God. U zij al de eer. Amen.
Thank you.